Welkom bij de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag hebben over de betrouwbaarheid van de overheid.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
De staatscommissie Rechtsstaat heeft de opdracht gekregen van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties om vanuit het perspectief van de burger het functioneren van de rechtsstaat te analyseren en voorstellen te doen voor de versterking ervan. Dat doen ze met onder andere burgerpanels, hackathons, studentencommissies, literatuuronderzoek en onlangs met een tweede internetconsultatie. Hierin stelden ze 8 vragen over de verbetering van de rechtsstaat. Op de consultatie kwamen 76 reacties, waaronder 1 van Bits of Freedom, waaruit de quote: veel van de vragen uit uw consultatie gaan over de verhouding tussen burgers, politie, bestuurders en ambtenaren. Of meer platgeslagen over de verhouding tussen burger en overheid. Die overheid vindt haar legitimiteit in de regels die haar reguleren. Het zijn regels die de burger tegen een al te machtige overheid moeten beschermen. Maar die overheid is helaas vaak onbetrouwbaar gebleken. Wat zou de overheid moeten doen om het vertrouwen van de burger terug te winnen? En hoe wordt de overheid weer betrouwbaar? Ik ga erover in gesprek met Reo Zenger. Hoi Reo.
Hoi.
En natuurlijk met onze directeur en mijn vaste co-host Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hey.
Maar eerst Evelyn. Heb jij nog internet?
Jazeker. Zoals je weet ben ik nog steeds vrij van sociale media. En dat betekent dat ik een klein beetje tot mijn schaamte voor het eerst een heel dossier van de HUM van voor naar achter heb doorgelezen.
Voor het eerst?
Ja. Ja. Dus de HUM is een internetplatform, doen onderzoek naar internetcultuur. En ik denk ongeveer 4 keer per jaar brengen ze een dossier uit met daarin een stuk of 4, 5 stukken over een bepaald onderwerp. En dit keer ging het over de feed.
Ja, nou, heel leuk, want wij gaan er straks ook met Lilian over bellen.
Kijk, dat wist ik niet. Nee, wat leuk.
Dan weet je het nu.
Nou, en het is een van mijn favoriete onderwerpen. En er was in het bijzonder 1 artikel dat ik heel leuk vond. Namelijk van een van de curatoren van de Internet Archive. Mm-hmm. En hij benoemt eigenlijk een paar hele historische feeds.
En met feed bedoel je wat er voorbij komt op je scherm?
Of ja, dus ik zou zeggen misschien breder de ordening van informatie.
Ah ja.
Misschien een soort automatische ordening van informatie.
Oké.
Dus 1 voorbeeld dat ik eigenlijk niet kende, komt alweer uit de 19e eeuw, namelijk de ticker tape.
Mm-hmm.
Dus dat was toen een soort van revolutie, namelijk via de telegraaf werd informatie over de beurs verspreid. En dan had je eigenlijk gewoon een papiertje waar de koersen uitgerold kwamen. En dat tikte.
Ha.
En zo heet het de ticker tape.
Wat grappig.
En dat is van ongeveer 1870 tot 1970 in gebruik geweest. En hij gaf nog een paar andere financiële voorbeelden, waardoor ik dacht, oh ja, wat grappig dat veel van het de behoefte om informatie te ordenen en te delen in real time zo financieel gedreven is geweest. Dat vond ik een interessant inzicht. Hij had het ook nog over iets anders wat ik niet kende, namelijk de .plan files.
Wat is dat?
Nou, dus ik kijk mijn buurman ook alvast even aan, want die weet daar denk ik meer van dan ik. Maar naar wat ik begrijp is het een soort van status update van jouw computer die vroeger gebruikt werd. Dus ik neem aan dat als computers met elkaar verbonden, dat je dan ook een .plan file kon uitlezen. En mensen gebruikten die om aan te geven, ik zit achter mijn laptop. Ik zit achter de computer, ik zit er niet meer achter. Maar mensen gebruikten hem ook voor veel poëtischere dingen of politieke statements.
Ha.
En ik kwam grappig genoeg een aantal soort super nerds tegen van wie de .plan files weer heel goed gearchiveerd zijn. En waarvan je dus van 30 jaar geleden nog kunt terugzien elke dag wat de status update was.
Wat super vet.
Erg leuk.
En waar kan ik dit vinden?
Nou, straks in onze show notes.
Ja.
En daarvoor in jouw inbox.
Leuk, dankjewel. Reo, ik noemde het al even in de intro. We hebben recent de Staatscommissie Rechtsstaat geadviseerd. Maar jij hebt wat meer afstand genomen van die 8 oorspronkelijke vragen die de commissie stelde. Waarom?
Goeie vraag. Vaak bij dit soort consultaties, dus bijvoorbeeld een overheidsinstantie die advies vraagt over bijvoorbeeld beleid wat ze willen maken. In dit geval is het een soort vraag om advies over het advies wat die staatscommissie wil geven. En dan beginnen ze dat met een aantal vragen. Dan zeggen ze, hey, hier willen we iets over schrijven. Wat vind je daarvan? En die vragen die zijn best wel concreet in dit geval. Dus een voorbeeld daarvan, ik geloof dat de eerste vraag is, welke wetgeving moet als eerste worden vereenvoudigd? Nou ja, als je het hebt over de betrouwbaarheid van onze overheid, dan denk ik dat die vraag eigenlijk veel te specifiek is. En niet een antwoord op die vraag gaat nooit die betrouwbaarheid wezenlijk vergroten. Dus ik denk dat er eigenlijk veranderingen nodig zijn die veel groter zijn dan enkel het vereenvoudigen van een wet. Ik denk dat het veel meer gaat over een mentaliteitsverandering, een gedragsverandering bij die overheid. Nou, en daarvoor is meer nodig dan dat we alleen maar een wet vereenvoudigen. En ja, omdat ik denk dat als we dat willen meegeven aan die staatscommissie, als we dat als advies willen meegeven, dan kunnen we dat niet doen als we alleen maar domweg de vragen die we voorgeschoteld krijgen beantwoorden. Maar is het belangrijk om een stap achteruit te zetten en het grotere plaatje te bezien.
Ja, precies. Dus ja, eigenlijk heb jij gezegd, staatscommissie, jullie zijn al eigenlijk 5 stappen te ver met zo vragen naar welke wet en zo. Doe eerst nou een paar stappen terug en kijk naar het gehele plaatje.
Ik denk dat deze vraag gaat over een bepaalde richting, over een bepaalde oplossingsrichting. En ik denk eigenlijk dat wil de betrouwbaarheid van de overheid, wil je dat op kunnen lossen, wil je dat verbeteren, dan is er meer nodig dan alleen maar datgene waar zij naar zaten te kijken.
Ja, en kan je in grote lijnen uitleggen wat je dan voor ze hebt opgeschreven? Dus wat hebben ze dan geadviseerd?
Ja, nou, we hebben in dat advies hebben we eigenlijk gekeken naar 4 grote thema's. En dat gaat onder andere over wat wij dan rechtmatig handelen noemen. En dat is bijvoorbeeld de vraag, houdt de overheid zichzelf wel aan de wet. En we zeggen bijvoorbeeld, joh, het eerste advies is ongeveer open deur, overheid, je moet je aan de wet houden. Want als je dat niet doet, dan is de betrouwbaarheid van de overheid natuurlijk ver te zoeken. Maar ook, wat zou je moeten doen op het moment dat die overheid zich niet aan die regels houdt? Dan denk ik dat daar consequenties aan vast moeten zitten die heel vaak nu ontbreken. En het gaat bijvoorbeeld ook over het maken van nieuwe wetgeving. Hoe breed behandel je dat bijvoorbeeld? Dus rechtmatig handelen is een onderwerp. We hebben het ook over de tegenmacht. Dus als de macht van de overheid vergroot, dan moet er eigenlijk ook een vergroting, een versteviging van de tegenmacht tegenover staan. Bijvoorbeeld een toezichthouder die moet toegankelijk zijn voor een burger, is een voorbeeld van een van de adviezen die we hebben gegeven. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het publieke debat wordt gestimuleerd. Dat gaat bijvoorbeeld over de machtsconcentratie, de grote macht die bij de platforms liggen. En tenslotte discriminatie. En dat gaat bijvoorbeeld over een overheid die etnisch profileert of met algoritmes discrimineert. En daar hebben we ook een aantal adviezen over.
Ja, dus echt veel meer hoog over dan hun oorspronkelijke uitvraag.
Yes.
Ik wil eigenlijk op 2 van deze punten wat meer inzoomen met je. Want je geeft al aan, de overheid is helaas vaak onbetrouwbaar gebleken. En gek genoeg, ja, dus ik blijf het altijd zo raar vinden om te zeggen, maar de overheid houdt zich dus heel vaak niet aan de wet. Heb je daar een paar voorbeelden van?
Helaas zijn daar een overdaad aan voorbeelden van. Maar om het erger nog een beetje te benadrukken, dus ik noem wel eens sommige onderdelen van de overheid veelplegers. Ja. Want sommige van die onderdelen van de overheid die doen dit echt gewoon jarenlang en op een serieus grote schaal. Een voorbeeld daarvan is de Belastingdienst, maar ook bijvoorbeeld de politie noem ik heel vaak een veelpleger. Wat natuurlijk heel ironisch is, want de politie is de meest zichtbare handhaver van wetgeving in Nederland. En die overtreedt de wetgeving zelf echt heel vaak.
Dan bijvoorbeeld de Belastingdienst, die houdt zich niet aan de AVG, toch?
Onder andere, ja. Zeker. En dat is heel opmerkelijk, omdat de AVG die bestaat nu 5 jaar, 5,5 jaar. Dat is al best wel lang. Het is ook niet zo dat die wetgeving er opeens was en dat je opeens alles moest ombouwen om aan die wetgeving te voldoen. Dus die wetgeving heeft de Belastingdienst al heel lang zien aankomen. En wat het nog wranger maakt, is dat de AVG, dus die privacyregels, die zijn een opvolger van een andere set privacyregels. En in wezen verschillen die niet zo heel erg. Dus op het moment dat je op een grote schaal de AVG overtreedt, kun je aannemen dat je ook al op grote schaal die wetgeving daarvoor hebt overtreden. Dus dit is een echt gewoon jarenlange, misschien wel decennia lange overtredingen van dit soort wetgeving. En ik vind het echt bizar dat de Belastingdienst daarmee weg kan komen.
Nou ja, en ze geven aan, we gaan er ook in de komende jaren niet aan kunnen voldoen.
Ja.
Dus de AVG is er sinds 2016, sinds 2018 handhaafbaar.
Ja.
Dus het is binnenkort 10-jarig jubileum van de Belastingdienst schendingen.
Ja, misschien nog wel langer als je de voorloper van die AVG meeneemt. Ja. En volgens mij, dus ik denk, dit zijn natuurlijk hele concrete voorbeelden, maar ik denk dat er gewoon nog wel meer over te zeggen is. Soms denk ik dat dit voor een deel een legacy is. Kijk, weet je, een politie heeft nu eenmaal IT-infrastructuur die gewoon niet zo gemakkelijk te vervangen is. Dat begrijp ik ook. Je kan dat niet even een paar uur uit de lucht halen om het te vervangen. Dus die migratie is moeilijk. Er zijn alle eisen aan vast. Ik kan me voorstellen dat het ook moeilijk is. Maar dan zou je nog kunnen zeggen, weet je, nou ja, daar kunnen we begrip voor opbrengen. Dan krijg je iets meer tijd of wat dan ook. Dat vind ik al vrij gul dan, maar goed, dat kan. Maar veel problematischer is denk ik dat het ook heel vaak willens en wetens gebeurt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de geheime diensten die jarenlang op heel grote schaal de gegevens van heel veel, van miljoenen burgers die onschuldig zijn, bewaard, die daardoor de toezichthouder op de vingers wordt getikt, een minister die dat vervolgens dat oordeel naast zich neerlegt en een waakhond als Bits of Freedom die nodig is om dat om te draaien of om dat ongedaan te maken. Ja, dat vind ik echt problematisch. Of de NCTV die burgers illegaal in de gaten houdt en waarbij risico accepteren voor hen gewoon een serieuze beleidsoptie was. Dat
ja,
is echt bizar.
En degene die hier verantwoordelijk voor was, Evelyn,
Bij helaas zowel bij de AIVD als bij de NCTV, onze toekomstige premier.
Boom.
Boom, ja. Ja, dat is nogal wat.
Ja, en dus ik, dat is nogal wat. Ja, klopt.
Maar om dan toch weer even van de toekomstige premier af te stappen en terug te gaan naar je oorspronkelijke vraag. Dus wat ik dan ook nog eens een keertje, dus ik noemde het al, het is problematisch als men zich niet aan de wet houdt, als de overheid zich niet aan de wet houdt. Maar het is natuurlijk dan extra problematisch als het dan ook nog eens keer willens en wetens gebeurt. Het wordt nog problematischer in mijn ogen op het moment dat het dan nog een keertje wordt beloond. Als je kijkt naar de NCTV bijvoorbeeld, toen nog geconstateerd werd dat de NCTV haar boekje buiten trad, hoe heet dat volgens mij?
Boekje te buiten ging.
Boekje te buiten ging, dankjewel. Toen was de oplossing van de minister, oh, dan sturen we snel een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin we die illegale praktijk legaliseren. Met andere woorden, als de NCTV willens en wetens de wet overtreedt en dat wordt ontdekt wordt, dan gaat de minister zeggen, oh ja, 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 dat is niet goed. Laten we gauw dat maar even oplossen door een nieuwe wet te maken die dat mogelijk maakt. Nou, dat kan gewoon niet. En dat zie je vaker. Dat is ook al bij de politie gebeurd. Die bijvoorbeeld kentekens boven de snelweg registreerde. Mocht ook niet. Werd op de vingers gestikt. En later komt een wetsvoorstel die dat precies toestaat.
Ja, echt de omgekeerde wereld.
En in het geval van de NCTV, wat ik me ook nog herinner, was dat, dus het was niet zomaar een nieuwe wet, maar het zou echt vergaande inlichtingenbevoegdheden toekennen aan een dienst die geen inlichtingendienst is, zonder daarbij inlichtingen toezicht.
Ja, nou, dat is niet een heel betrouwbare overheid.
Nee, en nou ja, misschien ten overvloede, hè, maar waarom is het zo belangrijk dat de overheid zich aan de regels houdt?
Ja, nou, dat is denk ik belangrijk omdat die regels die we hebben, dus de wetgeving die we hebben, die de overheid reguleert, die geven de overheid legitimiteit. En dat komt omdat we de overheid, ja, die geven veel macht eigenlijk. He, dus dat vinden we oké, omdat we bepaalde zaken geregeld willen hebben in dit land. Omdat we bepaalde zaken willen dat een overheid daar iets kan doen. En daarvoor heeft ze soms macht nodig. Hè? Het meest voor de hand liggende voorbeeld, de politie mag een vuurwapen gebruiken. Dat mag de politie wel, anderen niet. Daar is een reden voor. En hè, als we dat als maatschappij goed vinden, dan is dat verdedigbaar. Maar we willen wel ervoor zorgen dat die macht niet misbruikt kan worden. Dat daar geen misbruik van gemaakt kan worden. En daarvoor hebben we allerlei waarborgen eraan vastzitten. Dus allemaal voorwaarden die we stellen aan het gebruik van die macht. En op het moment dat zo'n overheid die bevoegdheid bijvoorbeeld wel gebruikt, maar de waarborgen negeert, of misschien wel dingen doet waar helemaal geen bevoegdheid voor is, dan maakt het dat het die overheid ontzettend onvoorspelbaar wordt. Dat je niet meer weet wat je aan die overheid hebt. Dat die overheid potentieel heel veel macht over ons, over jou gaat hebben. En daarom is het dus super belangrijk dat die overheid zich wel aan die regels houdt en niet andere dingen extra gaat doen. En als er voorwaarden worden gesteld aan het toepassen van een bevoegdheid, je ook aan die voorwaarden houdt.
Je wilt dat de overheid niet meer macht neemt dan we hem hebben gegeven. Je wilt dat als de overheid haar macht gebruikt, dat dan is met de randvoorwaarden waarin het zo veilig mogelijk en zo eerlijk mogelijk gebeurt. Maar ik denk ook dat er een bepaalde onzekerheid ontstaat over onze veiligheid en vrijheid in het algemeen, als je er niet van op aan kan gaan. Als je er niet van op aan kan dat de overheid enkel doet wat ze zegt dat ze doet.
Ja.
En die onzekerheid vind ik misschien nog wel het allerergst.
Ja, of niet eens wat ze zegt dat ze doet. Want misschien zegt ze dit ook wel gewoon. Mm-hmm. Maar op het moment dat ze dan meer doet dan dat wij hebben gezegd, dit mag je doen.
Mm.
Want als de overheid zegt, vanaf nu gaan we deze wet negeren, maakt dat niet opeens oké. Het is juist dat we erop kunnen vertrouwen dat die overheid zich aan die kaders houdt.
Ja, ja, voor mij is dat een beetje dezelfde onzekerheid. Een soort van je doorloopt met elkaar een heel democratisch gesprek. Burgers doen daarin op verschillende manieren aan mee. En vervolgens kan het dus zo zijn dat de overheid zelfstandig, eenzijdig besluit, nou, allemaal leuk die afspraken, maar we leggen het naast ons neer en gaan het toch anders doen.
Ja, misschien moeten we het omdraaien. Dus ik zou zeggen, het is een heel slecht voorbeeld wat de overheid ons geeft, maar misschien is het wel wat we moeten doen. Misschien dat we ook eenzijdig die afspraken kunnen negeren. Vanaf dit jaar betaal ik geen belasting meer. Komt me wel zo goed uit.
Dat doet me aan iets anders denken. Kijk, soms kan het nodig zijn om de wet te overtreden.
Door de overheid of door jou?
Door jou. Maar ik kan me zelfs voorbeelden voorstellen waarvan je zegt, het is, de overheid heeft zich niet aan de wet gehouden, maar heeft toch iets gedaan wat moest gebeuren. Bear with me. Daarom vind ik het voorbeeld van onze klacht bij de CTIVD over de AIVD zo pijnlijk. Dick Schoof was daar de baas toen de AIVD jarenlang gegevens te lang bewaarde. Wij hebben daar een klacht over ingediend. En de toezichthouder van de CTVD heeft toen gekeken naar rechtmatigheid. Nou, daarvan was het eigenlijk gewoon heel duidelijk, nee, de AIVD heeft de wet overtreden. Maar ze heeft daarnaast ook gekeken naar behoorlijkheid. Hadden de diensten een goede reden om dat te doen? Kunnen ze goed uitleggen waarom ze de noodzaak zagen? En ze hebben de grote troef, want de nationale veiligheid, om de wet te overtreden. En dat konden ze niet uitleggen. Dus ze hebben niet alleen onrechtmatig gehandeld, maar ook onbehoorlijk. Er was geen enkele goede reden om die grenzen te overtreden. Ik vind dat echt heel erg. Hetzelfde met de NCTV.
Ja. Hey, en dus dit gebeurt. Het gebeurt veel. De overheid houdt zich niet aan de wet. Dat maakt de overheid vaak onbetrouwbaar. Wat zou er moeten gebeuren om dit te fixen, Reo? Want je hebt vast een aantal aanbevelingen opgeschreven.
We hadden zeker wat aanbevelingen opgeschreven. En de eerste noemde ik het al, het is gewoon echt een open deur. Maar de overheid leeft de wet na. En daar kunnen we een beetje lacherig over doen. Maar ik vind het eigenlijk echt bizar dat wij als burgerrechtenorganisatie, dat we aan zo'n instantie als die staatscommissie moeten adviseren. De overheid moet zich eens aan de wet gaan houden. Ja. Ik vind het echt gewoon, ik kan er echt heel verdrietig over worden. Ik vind het echt bizar dat we dit moeten zeggen. Het is het meest voor de hand liggende. En ja, nee, ik vind het echt bizar. Een ander ding waar we een opmerking over maken, waar we een advies over geven, is dat veel van de zaken waarvan we weten dat de overheid zich niet aan de wet houdt, weten we eigenlijk omdat er een tegenmacht is. Dus het zijn journalisten bijvoorbeeld die onderzoekswerk verrichten en dingen boven tafel krijgen, of Kamerleden soms. Dat zijn de manieren waarop we die schandalen boven tafel krijgen. En dat maakt ook dat je kunt afvragen, hoe vaak hebben journalisten of andere onderzoekers bijvoorbeeld dingen gemist? Dus wat gebeurt er eigenlijk nog meer? Dus eigenlijk vinden we ook dat er een inventarisatie zou moeten plaatsvinden naar alle overtredingen die de overheid eigenlijk begaat. Want zelfs als journalisten en anderen heel hard werken, die hebben ook maar een beperkte capaciteit. En ik denk dat we best wel wat missen. Iets anders wat we zeggen is dat er eigenlijk dat een overtreding van die wet bestraft moet worden in plaats van beloond. He, dus we hadden net al over een wet die dan wordt gemaakt om het illegaal handelen te legaliseren. Dat vind ik echt bizar. Bijna willen zeggen, bijna zo brutaal, zodat je het lef hebt om dat voor te stellen. Dat is één ding. En een ander ding is ook dat je op het moment dat aantoonbaar is dat een overheidsinstantie keer op keer een bepaalde bevoegdheid misbruikt of daar niet aan de regels houdt, dan zou je misschien ook kunnen afvragen, moet zo'n overheidsinstantie nog wel van die bevoegdheid gebruik mogen maken? Dus dat ook daar geldt weer, dat we moeten dat niet belonen, maar juist bestraffen.
Ja, precies. En nou ja, je noemde net ook al even tegenmacht, een belangrijk instrument is. In het advies staat dat het eigenlijk heel problematisch is dat die tegenmacht steeds meer beperkt wordt in haar mogelijkheid om impact te hebben. Waarom is dat zo?
Nou, in de eerste plaats denk ik dat die tegenmacht die veel heel belangrijk is, omdat die macht die kan niet bestaan zonder die tegenmacht. Die zorgt namelijk voor dat machthebbers niet ongestoord hun eigen agenda kunnen volgen, niet hun eigen plannen kunnen uitvoeren, maar dat daar tegengeluid is. Het zorgt denk ik voor een balans tussen die burger en die overheid. Betekent dat machthebbers niet het gevoel hebben van hey, ik kan iets doen en niemand die me erop aanspreekt. Dus het zorgt ervoor dat machthebbers verantwoording moeten afleggen.
Ja. Want we hebben dan, als we het hebben over tegenmacht, echt over toezichthouders, toezichthoudende instanties, maar ook over journalisten, ja, media, dus de hele breedte van, ja, het veld.
In ons vakgebied, in ons werk, wordt het heel vaak opgesplitst in twee groepen. Je hebt de formele tegenmacht en de informele tegenmacht. De formele tegenmacht zijn de tegenmachten die we expliciet organiseren. Mm-hmm. Denk bijvoorbeeld aan een toezichthouder, mm-hmm, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de Raad van State of de rechtspraak. En dan heb je ook nog de informele tegenmacht. Dat zijn organisaties zoals Bits of Freedom. Het kunnen journalisten zijn, misschien burgers die bij een demonstratie opstaan. En beide zijn belangrijk in onze rechtsstaat, denk ik.
Ja, maar eigenlijk zouden we ook hopen dat, nou ja, bijvoorbeeld bij dat voorbeeld van die gegevens die maar opgeslagen bleven liggen. Dus dat die zijn verwijderd omdat wij het aan de kaak hebben gesteld. Maar eigenlijk hoop je toch ook dat er een soort mechanisme is in die formele tegenmacht die dat al een soort van gesignaleerd had, of niet?
Ja, dit was ook best wel een aparte situatie. Dus er is een toezichthouder op de geheime diensten, de CTIVD. En die heeft een afdeling toezicht en een afdeling klacht. En de bevoegdheden waren zo verdeeld dat de afdeling toezicht, zoals de naam het zegt, toezicht houdt, onderzoek doet en dus misstanden constateert, maar geen bindend advies kan geven om iets met die constateringen te doen. Afdeling klacht heeft wel bindende bevoegdheden, maar kan dan weer niet zelfstandig opereren en moet dus op basis van een klacht.
Oh, dus opereren. De klacht was nodig om de boel in werking te zetten.
Ja, dus je hebt helemaal gelijk. Dit is wel het meest bizarre voorbeeld om dat punt te maken. Maar ja, ja.
Oké. En nou ja, Reo, in het advies staat, of het advies wat je geeft aan de commissie, dat de tegenmacht eigenlijk, nou ja, beter geregeld zou moeten zijn. Hoe zou een gezondere situatie eruit zien?
De gezondere situatie, hoe die eruit ziet, dat is makkelijk te beantwoorden. Dat is namelijk waarbij we een hele, hele sterke tegenmacht hebben. Eentje die effectief is. Maar de vraag is denk ik veel interessanter is, hoe komen we daar? En dan denk ik dat het belangrijk is dat die tegenmacht heel erg versterkt wordt. En op dit moment doen we eigenlijk precies het tegenovergestelde. Heel veel van de tegenmacht staat op dit moment onder druk. Maar om dat te versterken, als je kijkt naar het versterken van de formele tegenmacht, dan gaat het over hele, nou ja, basale maatregelen als bijvoorbeeld verzorgen dat die formele tegenmacht voldoende capaciteit heeft. Dus dat een toezichthouder daadwerkelijk de mensen heeft om het werk te doen. Maar ik denk ook over minder duidelijke zaken. Bijvoorbeeld dat je een toezichthouder moet respecteren. Ik vind het bizar dat als we hebben over de betrouwbare overheid. Ik vind het bizar dat een overheid heel vaak, of dat onze overheid heel vaak heel gemakkelijk het oordeel van een toezichthouder naast zich neer kan leggen. Het voorbeeld van de AIVD van zojuist is er zo eentje. Als de toezichthouder zegt, hey, dit mag je niet bewaren, dat je dan je vingers in je oren stopt en toch maar lekker doorgaat. Ja, dat kan niet. Je moet die toezichthouder, daar moet je respect voor hebben. En als die zegt, dit mag je niet bewaren, moet je dat niet langer bewaren. En dat zie je op heel veel plekken. Weet je, als er een wetsvoorstel gedaan wordt, dan gaat dat voordat het naar de Tweede Kamer gaat, eerst langs de Raad van State voor een advies. Of bijvoorbeeld het wordt ter consultatie aangeboden voor advies uit de maatschappij. En heel vaak zie je dat die adviezen dan worden naast zich worden neergelegd. Dat ze daar niks mee doen. Dus respect voor die toezichthouder, dat lijkt me super belangrijk. Maar ook de informele tegenmacht is denk ik belangrijk om te versterken. Dat betekent dat je het makkelijk maakt om een organisatie als een mensenrechtenorganisatie te zijn in Nederland. Dingen als bijvoorbeeld het demonstratierecht, dat staat onder druk. Dat zou je juist moeten versterken. Dat is weer precies het tegenovergestelde van wat er nu gebeurt. Niet meer law and order, maar juist de ruimte bieden aan die demonstraties. Dus daar zit een voorbeeld in van informele tegenmacht versterken. En ik denk ook dat er nog wat andere dingen belangrijk zijn, als bijvoorbeeld besluiten van de overheid die over de burger gaan, dat die uitlegbaar zijn, dat helder is waarom een overheid een bepaalde beslissing neemt. Want op het moment dat een overheid over jou een beslissing neemt, dan kun je dat alleen maar aanvechten op het moment dat jij kan begrijpen waarom die beslissing op die manier genomen is. Als jij de argumenten en de redenering niet kent, dan kun je dat heel moeilijk aanvechten. En ook daar heeft denk ik de overheid zelf een rol in dat ze dat zelf heel veel beter gaat doen.
Oké, en nou ja, dit ligt nu bij die staatscommissie rechtsstaat. Die komen nog met een advies hierover, over de versterking van die rechtsstaat. Maar er ligt ook een coalitieakkoord of een hoofdlijnenakkoord nu klaar. Komen daar al dingen in terug met betrekking tot de betrouwbaarheid of de onbetrouwbaarheid van onze overheid?
Interessant. Ja, ik denk eigenlijk dat we nog misschien een stapje terug moeten zetten eerst. Dus nu zijn we bezig met het vormen van een nieuw kabinet. Mm-hmm. Misschien niet wij, maar waren we dat maar eigenlijk? Dat zou fantastisch zijn. Maar dat nieuwe kabinet, dat wordt nu samengesteld. Dus eigenlijk zouden we heel graag zien dat daar bijvoorbeeld een minister van Digitale Zaken in komt. En dat daar de minister voor Rechtsbescherming in komt, die niet bij het ministerie van Justitie en Veiligheid zit. En zij gaan, als het goed is, aan de slag met dat hoofdlijnenakkoord. Dus het zou fijn zijn als we de juiste mensen op de juiste plekken hebben zitten om dat hoofdlijnenakkoord uit te werken.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid. Weer een verantwoordelijkheid van Dick Schoof geweest ooit. Ik bedoel,
yeah.
Anyway.
Vertel.
Nou, ik wilde, Reo zei een stapje terug. En dan wil ik toch ook even inbreken om een klein zijspoor terug naar waar we het over hadden. Dus ik zit er zo over na te denken. Ja, het klinkt inderdaad een beetje lullig om dat je eerste advies aan de commissie rechtsstaat is. De overheid moet zich aan de wet houden. Maar als je gewoon simpelweg bedenkt, wat betekent het woord rechtsstaat nou eigenlijk? Dan is het ook wel weer heel logisch. We willen een land waarin macht gereguleerd en beperkt wordt door de wet. Niemand, ook de overheid niet, of zeker de overheid niet, zou boven de wet moeten staan. Want een land waarin de overheid, of om maar wat organen te noemen, waar, oh ja, Dick Schoof verantwoordelijk voor was, de politie, de NCTV, de AIVD, op het moment dat zij vinden dat ze boven de wet staan, dan is er geen sprake meer van een rechtsstaat. Dan zou je kunnen zeggen, dat begint veel meer op een heel groot woord, een politiestaat te lijken. En dat bedoel ik niet doemdenkerig. Dat bedoel ik gewoon een soort van, zeg maar, rechtsstatelijk of juridisch bekeken. Toch?
Helemaal mee eens. Wat is je vraag verder?
Iets met Dick Schoof waarschijnlijk.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is bizar dat iemand die in zoveel, ik weet niet of je dat schandalen, mogen we dat schandalen noemen? Ja. In zoveel schandalen betrokken is, straks het kabinet gaat leiden. Ik vind dat bizar.
Nou ja, het roept bij mij in ieder geval ook geen vertrouwen op. Nee. In de zin van, hij geeft aan, ik ga minister-president zijn voor alle burgers.
Mm-hmm.
Ik vind dat nog wel een paar grote stappen verwijderd van wat hij tot nu toe heeft laten zien in zijn werk. Ik maak me daar best wel zorgen om.
Ja, hij heeft een hoop professionele ontwikkeling door te maken in de periode tussen nu en zijn officiële aantreden.
Ja, zeker. Dus we hebben zijn aantreden. Jij noemde al het aantreden straks van verschillende ministers, waarvan we dus hopen dat er een minister van digitale zaken komt en een minister van rechtsbescherming. Dan hebben ze allebei een eigen ministerie. Dat gaat niet gebeuren. Een minister van rechtsbescherming en een minister voor digitale zaken?
Volgens mij zeggen we het andersom. Maar ondertussen zou ik zeggen, we hebben een ministerie van justitie nodig. We hebben een ministerie van rechtsbescherming nodig. En we hebben een ministerie van digitale zaken nodig. En misschien dat we dan ergens komen.
Hoe we het noemen maakt niet zoveel uit. Volgens mij is dit belangrijk. En ik betwijfel of, helaas betwijfel ik of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. En dan is de vraag, wat komt er wel en hoe gaan zij het hoofdlijnenakkoord invullen? Maar als je kijkt naar de indeling van, of de samenstelling van de Tweede Kamer, met wie dadelijk de baas van het land wordt, de baas van het kabinet, dat geeft weinig vertrouwen in dat de zaken die wij graag geregeld willen zien, dat dat daadwerkelijk gebeurt. Het geeft weinig vertrouwen in dat we straks een overheid hebben die eindelijk wel betrouwbaar is, waar we met vertrouwen naar kunnen kijken.
Ja, en toch, nou ja, de NSC heeft in de campagne gezegd de rechtsstaat en rechtsbescherming superbelangrijk te vinden. Is daar dan iets van terug te vinden in dat hoofdlijnenakkoord? Dus nou ja, zit er iets in wat erop gaat lijken dat daar iets in gaat veranderen?
Nou, dat hoofdlijnenakkoord is in mijn ogen een akkoord op hoofdlijnen. Dus daar staat niet zo heel veel concreets in wat we kunnen verwachten dat er gaat gebeuren.
Nou ja, op sommige punten staan er hele concrete dingen in. Bijvoorbeeld over vluchtelingen en dergelijke. Dus dan zou ik toch hopen dat een NSC ook over dingen die zij belangrijk vinden daar wat hoofdlijnen in kwijt hebben gekund.
Ja, maar daar, dus dat is wat ik bedoelde, is daar staan wel een aantal zaken in. Zoals bijvoorbeeld hardheden in beleid, wetgeving en uitvoering die burgers te hard raken. Daar moet bijvoorbeeld een inventarisatie van gemaakt worden en dat moet aangepakt worden via binnenlandse zaken. Maar dat staat, daarom zeg ik, het zijn vooral hoofdlijnen, dat staat erin. Maar wat dat dan precies, welke uitwerking dat heeft, geen idee.
Het vereenvoudigen van wetgeving. En jij hebt je kans gemist om ze te vertellen welke.
Ik heb hier gewoon niet. Daarom heb ik er niet zo heel veel vertrouwen in. Of zeg maar, er zit zoveel variatie is hierin mogelijk dat je hier niet heel veel over kan zeggen of dit daadwerkelijk onze rechtsstaat gaat beschermen of niet. En ik denk dat er allerlei redenen zijn om aan te nemen. Is er een cue voor Dick Schoof? Er zijn allerlei redenen om aan te nemen dat we ons zorgen hierover moeten maken, omdat het potentieel de verkeerde kant op gaat. Cue.
Dick Schoof.
Even resumerend. We hebben niet heel veel vertrouwen in.
Het is een sombere podcast.
Het is een sombere podcast. Ja. Ik weet niet of de overheid in de komende 4 jaar veel betrouwbaarder gaat worden. Wat kunnen we wel doen? Zeg maar, wat kan er wel gebeuren om het beter te maken?
Nou, dus die macht, die trekt steeds meer macht naar zich toe. En het is niet zo dat diezelfde macht de tegenmacht versterkt. Maar ik denk wel dat de tegenmacht zelf uit zichzelf sterker kan zijn of sterker moet optreden. En dat betekent dat al die tegenmacht die er is, dat die daadwerkelijk moet opstaan en dingen moet gaan doen. En dat geldt voor iedereen die op die plek zit. En dat is bijna iedereen, denk ik. Dus wat mij betreft bijvoorbeeld bij media, bij kranten bijvoorbeeld, laat de hoofdredactie dit zien gebeuren en denken, wij moeten onze onderzoeksjournalisten, die afdeling moeten we versterken. Die moeten we meer capaciteit geven. Die moeten we meer ruimte geven om baanbrekend onderzoek te doen. En misschien ook wel bij de formele tegenmacht. Een toezichthouder heeft een bepaalde strategie. Dat hebben ze in de afgelopen jaren hebben ze dat al dan niet herzien. Maar misschien dat die toezichthouders zich nu wel moeten realiseren. Oh wacht, we zitten nu echt in een gevaarlijke plek. Dat vraagt misschien om een andere strategie, een andere werkwijze. En hopelijk gaat dat de oplossing zijn. Want van de machthebbers zelf, daar hebben we nu weinig hoop op. Dus dit zou denk ik een oplossing kunnen zijn.
En we hebben natuurlijk om ons heen ook gelukkig heel veel voorbeelden van individuele ambtenaren die ook echt een groot positief verschil kunnen maken. En dat gaat denk ik ook de komende jaren nog belangrijker worden dan het was.
We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. Deze week is dat, en we noemen er al eerder even, Lilian Stolk van de HUM. Een platform en laboratorium voor digitale cultuur. Ze organiseerden onlangs een aantal workshops over hoe de perfecte social media feed eruit zou zien. Deelnemers aan de workshop werd gevraagd te speculeren over wat een perfect feed voor hen zou zijn en hiervan een visualisatie te maken. Ik ga haar bellen over de uitkomsten.
Hallo.
Hoi Lilian, met Inge van Bits of Freedom.
Hi.
Ik vroeg me af, kan je me iets meer vertellen over die workshops die jullie onlangs georganiseerd hebben over The Perfect Feed?
Ja, en we hebben natuurlijk de afgelopen decennia verschillende shifts gezien in het ontwerp van onze feed. Ik heb een keer helemaal naar het onderaan mijn Facebook feed gescrolld en toen zag ik dat ik daar gewoon persoonlijke gesprekken had met een vriendin. En dat zou je nu niet meer voor kunnen stellen. Maar dat was nog voor de tijd dat je eigenlijk überhaupt een feed had. En een soort updates geplaatst werden. En anderen dat konden zien. En eerst was het alleen met vrienden. Daarna ging we weer met Instagram. Dat je ook content zag van mensen die je niet kent, maar die je volgde. Was het ook normaler om mensen te volgen die je niet kent? En met TikTok zie je eigenlijk ook random content van mensen die je helemaal niet kent. En het beïnvloedt natuurlijk best wel veel van wat we zien van het internet en de werkelijkheid die we daarmee ervaren.
Ja.
En die tot nu toe is de feed ontworpen door de grote techbedrijven zonder ons daarbij te betrekken. En we dachten, dat leuk zijn om dat om te draaien en te kijken van, wat willen wij eigenlijk zien en hoe willen wij navigeren door die feed. Dus we hebben afgelopen maand 3 Perfect Feed workshops georganiseerd die we samen ontwikkeld hebben met Creative Studio RGB Doc, waarin de deelnemers vroegen van hoe hun perfecte feed eruit zou zien en deze speculatieve feed ook vervolgens te ontwerpen.
Ja, super vet. Wat kwamen er verrassende dingen uit? Wat kwam daaruit?
Ja, terugkijken naar alle resultaten was het interessant om te zien dat heel veel feeds al gingen over hoe je meer controle kon hebben over je feed. Dus er was iemand die een performance mode op Instagram had ontworpen, waarbij je zelf kon selecteren wat je wil zien. Nieuws of alleen vrolijk nieuws of alleen dieren of memes. En dat je ook nog kon aangeven waar jij vrolijk van werd voor welk nieuws. Er was ook een soort infotion, werd deze feed genoemd, waarbij je gewoon heel bewust kon kiezen wat je zag. Dus je kreeg 3 afbeeldingen van een kat, een hond en een hamster. Als je op de kat klikt, zag je meer kattenplaatjes. En vervolgens kon je daar ook meer uitkiezen. En heel belangrijk bij dit ontwerp was dat er ook altijd een escape knop was. Dus dat je ook weer helemaal opnieuw kon beginnen met iets randoms.
Ja.
Nice. Yeah. Ja. En wat ook speel terugkwam was dat design van de feeds die we nu hebben op social media zijn eigenlijk gemaakt om een soort verslavingsgedrag te stimuleren. We zitten vaak door te scrollen zonder dat we het zelf doorhebben en waar we eigenlijk ook soms niet blij van worden. En er was 1 deelnemer die had een soort combinatie gemaakt van een sociale media feed en een navigatie van Tinder, waarbij je een post ziet en dan naar links kan scrollen. Oh nee, rechts. Als je iets leuk vindt. Ik ben heel slecht. En naar, oh nee, het is wel links of rechts. Wat is nu als je iets op Tinder leuk vond?
Volgens mij links, weg, rechts.
Of nee, dat.
Houden. I guess, maar ik het is ook al een tijdje geleden. Ja.
Ja. Nou, als je iets leuk vindt, dat je dan naar de kant dat je Tinder scrollt naar iets dat je leuk vindt. Als je meer van dat wil zien en als je minder van dat wil zien, dat je naar links scrollt. En vervolgens compleet het tegenovergestelde ziet. En op die manier wilde de ontwerper van deze feed ook stimuleren dat je een post echt bekijkt.
Ja.
En niet meteen doorscrollt naar het volgende. En een ander leuk voorbeeld ook hiervan is, we zijn ook nu hele frictieloze feeds gewend, van die ook zo snel mogelijk nieuwe content aan ons presenteren. Mm-hmm. En een deelnemer had de slow scroll ontworpen, die juist heel langzaam scrolde, waarbij je echt alleen extreem langzaam naar een volgende post kon scrollen, waardoor je als het ware echt de werk moest verrichten om al nieuwe content te zien.
Oh, wat grappig. Dit doet me ook denken aan, ik ging net voor het gesprek nog eventjes naar jullie website, de website van de HUM. En dat is ook niet een website die ontworpen is om super makkelijk te werken, heb ik altijd het idee. Ik moet altijd best even wat werk doen om het te vinden. Maar dat vind ik er juist heel tof aan. Dat je echt even moet kijken van, oh ja, waar zit ik nu? Wat is dit precies? Ik vind dat heel cool.
Ja, misschien ook omdat het dan, dat we ook zo gewend zijn aan een soort van geprogrammeerde structuren of formats die overal hetzelfde zijn. Mm-hmm. Dat het ook even wennen is als je in een omgeving bent waarin alles net iets anders werkt.
Ja, ja.
Maar dat
ja.
je daardoor wel wat meer op scherp gesteld wordt.
Ja, precies. Ja, zo werkt het voor mij in ieder geval wel. Hey, en komt er de komende tijd nog iets leuks aan van de HUM? Of waar mensen naartoe kunnen of aan mee kunnen doen?
We hebben in juni verschillende bronze battles die we organiseren. In ieder geval één met Foam, bij Foam. Mm-hmm. We zijn op de Public Spaces conferentie met een Icono helpdesk, waarin we mensen helpen hun computer op te ruimen.
Nice.
En verder zijn we achter de schermen bezig met een evenement over monfluencers. Ja, de reden om het te organiseren voor ons was dat het jubileum is van influencers. Omdat de moederbloggers waren eigenlijk de allereerste die gingen adverteren op hun persoonlijke blogs. Dus op de plekken waar ze persoonlijke content deelden.
Super interessant. En dit is nog achter de schermen. Dus dat gaat nog aangekondigd worden, neem ik aan.
Ergens in september.
Leuk. Ja. Ik ga in ieder geval jullie website linken in de show notes. Die kunnen mensen dan in de gaten houden. En mensen kunnen zich ook abonneren op jullie nieuwsbrief, toch? Willen ze op de hoogte blijven?
Zeker. Ja, dat is ook op onze website te zien. Leuk. Er zijn trouwens ook alle feeds die ontworpen zijn en degene die ze gemaakt hebben tijdens de workshops te zien.
Nice. Nou, zeker even een kijkje waard. Heel erg bedankt voor je tijd, Lilian. En tot ziens maar weer. Of tot
spreeks. Graag gedaan.
Oké.
Succes.
Dank je.
Doei.
Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke twee weken in je inbox. Schrijf je in voor onze podcast nieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanet, onze directeur Evelyn Austin en Reo Zenger. We belden in met Lilian Stolk en onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Randall Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.